De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. In deze dienst is er voorbereiding heilig avondmaal. De schriftlezing is uit 1 Koningen 19. We hebben de volgende afkondigingen. Kerkdienst zondag 17 november, 's morgens om 9:30, dominee Van Zetten. Er is dan bediening van het heilige avondmaal. 's avonds om 6:30, ook dominee Van Zetten. Er is dan dankzegging en nabetrachting heilig avondmaal. Voorbeden. Mevrouw W.E. van der Werken, Kosterijstraat 12 in Bruchem, is na een geslaagde knieoperatie afgelopen donderdag weer thuisgekomen. Mevrouw E.M. van Gender Schreuders, we kennen haar beter als Eersje, heeft dinsdag een TIA gehad. Er zijn gelukkig geen blijvende gevolgen. We bidden voor de kinderen van groep 7, 8 van de rank. Van een leerling uit die groep is afgelopen week plotseling hun moeder overleden. Aanstaande donderdag vergadert de gezamenlijke kerkenraad. We willen u vragen dit werk in uw voorbeden te gedenken. Mededelingen. Censura Morum, mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van Censura Morum, dan wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of de scriba. Bezinningsuur. Het bezinningsuur voor het heilige avondmaal zal dinsdagavond 12 november gehouden worden in Pro Rege, aanvang 8 uur, inloop vanaf 7:45. Sing in. Vanavond is iedereen na de kerkdienst welkom bij een sing in van de jeugdvereniging in Eben HaEzer. Achter in de kerk ligt een exemplaar van de Waarheidsvriend, waarin een interview met dominee Van Zetten is opgenomen. U mag er een meenemen. Collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Op weg met de ander, die aandacht geeft aan mensen met een beperking. De voorzang is Psalm 143 vers 9, O Heer, mijn toevlucht, hoor mij klagen, verlos mij uit des vijands lagen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, in Zaltbommel is een voedselbank. Weet je wat dat is? Dat is een winkel. En in die winkel, bij die winkel, kun je gratis eten en drinken halen. En die winkel is bedoeld voor mensen die te arm zijn, te weinig geld hebben om zelf naar de supermarkt te gaan. Die krijgen toestemming om daar gratis brood te halen en drinken en wat ze nodig hebben. Moet je eens met me meedenken, zouden die mensen dat fijn vinden om daar naartoe te gaan? Nou ja, aan de ene kant wel natuurlijk, want als ze daar niet naartoe zouden gaan, dan hebben ze niks. Geen eten en geen drinken. Maar aan de andere kant vinden die mensen dat ook wel heel moeilijk, want ja, dan moeten ze eigenlijk daar hun hand op houden. Ze zouden er veel liever voor betalen. Maar dat kunnen ze niet. Nou is het volgende week avondmaal. En dan ligt er hier op tafel ligt het brood en staat de wijn klaar. En dan worden mensen die niks hebben, worden uitgenodigd. Mensen die het zelf niet kunnen verdienen, die de straf op hun zonde niet kunnen betalen, die mogen komen. En aan de ene kant is dat heel makkelijk, want je hoeft er niets voor te doen. Want de Heer Jezus heeft alles gedaan. Die is aan het kruis gestorven. En aan de andere kant is het heel moeilijk, want dan moet je leren dat je het niet verdient, dat je het niet zelf kunt betalen, maar dat de Heer Jezus alles heeft gedaan. Nou, daar mag je aan denken. Vanmorgen onder de preek is er ook zo iemand die krijgt het ook van de Heere God. Moet je maar eens luisteren of die er blij mee is. En daar mag je volgende week ook aan denken dat we het van de Heere krijgen. Gemeente, we zingen op Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Ja, en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Psalm 103, vers 3. Gemeente, het gaat vanmorgen over genadekoeken en volgende week over genadebrood. Wat is genade toch een heerlijk woord. Dat de Heere zo goed en liefdevol is, dat Hij niet uit verdiensten, maar uit ontferming zijn Zoon gaf. Maar wat is genade ook een confronterend woord, want we moeten afleren om het zelf te verdienen. We moeten inzien dat we het zelf niet zijn en hebben en kunnen. Ook daartoe dient de heilige wet des Heren. Daar gaan we samen naar luisteren en zingen Psalm 25 vers 8 en 9 als ons amen. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig Heer. En met het oog op Elia die we straks ontmoeten in de preek, zingen we eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer. We belijden onze schuld ook met vers 9. Neem mijn zonde uit meedogen, medelijden, gunstig weg, gedenk die niet. Psalm 25 vers 8 en 9 is ons amen op Gods wet. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, opdat hij genade weg zou kunnen schenken, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heren, aan het begin van deze dienst hebben we onze verwachting uitgesproken. Onze hulp is in de naam van de Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat mochten we zien, Heren, toen we vanmorgen hier naartoe kwamen. Na de overvloedige regen van de afgelopen tijd, die ook nodig was voor het land, waar we u dankbaar voor zijn, zagen we uw trouw in de schepping, dat regen en droogte elkaar afwisselen, de zon zo heerlijk over de weilanden ging, waar de nachtvorst overheen ging. Uw machtige hand, uw trouw, uw onderhoudende liefde schitterde. En daar danken we u voor. En we danken u dat we hier mogen zijn. Want Heere, u onderhoudt niet alleen uw schepping, maar ook uw kinderen. En daar spreekt hier alles van. Dat u ons zwakke mensen, krachteloos in onszelf, zondig en onrein, kwetsbaar, gebroken soms. Mensen die het van zichzelf niet redden, wil onderhouden in uw nameloze liefde, in uw onbegrijpelijk ontfermen. Genade koeken, genade brood. En nu we hier zijn, Heren, en de schriften gaan openen, bidden we om de vervulling met uw Heilige Geest. Wilt u, Heren, u die onze harten kent en precies weet wat we nodig hebben, ons vanuit dit woord dat ook geven? Hebben we niet verdiend, we komen onze hand ophouden. Heere, zegent u ons. Als we ontdekt moeten worden, wilt u het door uw geest doen. Als we vertroosting nodig hebben, wilt u het geven. Als er vermaning goed voor ons is, breng het in ons oor en in ons hart. Ja, Heere, u weet veel beter dan dat we zelf weten wat we nodig hebben. En wilt u dan wonderen werken, onderhouden, uw kinderen zegenen, uw koninkrijk uitbreiden, in de breedte en in de diepte. We hebben het niet verdiend. Dat zeggen we zo makkelijk, Heere. Maar het is wel waar. Uw heilige wet, die leert ons dat. En dat is reden tot diepe verootmoediging. Dat is reden om onze bedelaarshand bij u op te houden. Maar dan wel in geloof en verwachting dat u, die zelfs de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw wil houden aan zondaren, omdat uw zoon trouw was tot in de dood, lief gehad heeft tot het einde. En daarom is onze verwachting van u alleen. Daar bidden we om. Daar danken we voor. in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen samen het woord van God en lezen 1 Koningen 19, de eerste 8 versen. Deze drie avondmaalsdiensten staat Elia centraal, of liever gezegd, Gods liefdevolle handelen met Elia. We vinden de schriftlezing in 1 Koningen 19 vanaf vers 1. En jongens en meisjes, dan vallen we midden in een verhaal over Elia. En ik denk, het verhaal wat er net voor staat, dat kennen jullie denk ik wel. Dat is Elia op de Karmel, op die berg met al die Baalspriesters die het volk de verkeerde keus laten maken. En dan gaat Elia dat altaar maken en dan gaat God dat altaar aansteken. En dan gaat hij tegen het volk zeggen, nu moet je kiezen. Is de Heere God of is de Baal God? En dan kiest het volk goed. En dan worden die Baalspriesters gedood. En dan gaat mis. En dat gaan we nu samen lezen. Horen we samen het woord van God. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in en ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakt hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot zover de schriftlezing. In de verkondiging staat vanmorgen vers 7 centraal. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Boven de preek heb ik geschreven een liefdevolle opwekking. Lezen we nu eerst samen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Het gedeelte van de verootmoediging, van de zelfbeproeving gaan we nu samen lezen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, u mag u gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 77. De versen 2, 3 en 4. In gedachten zien we Elia daar liggen. Onder de bremstruik in die hete woestijn. Achtervolgd door de koning, ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loofde ik niets dan klacht op klacht. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. Psalm 77, vers 2, 3 en 4 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Een liefdevolle opwekking. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, met die indrukwekkende zin, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Psalm 27, vers 7. Gemeente, deskundigen beweren dat wij bij een eerste kennismaking binnen 10 seconden een beeld bij iemand hebben. Iemand heeft nog maar net iets gezegd, of we hebben al een idee, een oordeel, misschien nog wel niks gezegd zelfs, van een sollicitant, bij een date. De eerste keer een aanstaande schoonzoon over de vloer, noem maar op. Nu denk ik dat wij als christenen maar niet al te snel een oordeel over een ander moeten hebben, maar dat terzijde. Wat voor beeld heeft u van Elia? Zo op het eerste gezicht. Zou u hem als buurman willen hebben of als dominee? Wat is die voor een man? Nou, dat hangt er van af wanneer je naar hem kijkt. Als je hem ziet staan op de Karmel, nou, dan is je eerste indruk duidelijk. Daar staat een man waar je niet omheen kunt. Een persoonlijkheid, een krachtpatser. Een onverschrokken kerel. Iemand voor wie je respect hebt. Hoe hij zich op durft te stellen tegen al die Baalspriesters, tegen de koning zelfs, en tegen dat hele volk dat hinkt op 2 gedachten. Dat is onze eerste indruk als we Elia zien als die op de Karmel staat. Hoewel, ik zou het eigenlijk liever heel anders zeggen. Wat een diepgelovige man staat daar. En wat een vertrouwen op de Heere zijn God. Wat spreekt daar een intens verlangen uit. Dat volk de grootheid en de heerlijkheid van God zal zien. Wat spreekt er een verlangen uit. Dat zijn God daar op de Karmel groot zal zijn. En dat heel het volk dat erkent. Want in de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning. Maak me nat dat altaar. Want Gods vuur en Gods kracht gaan boven alles. Daar staat iemand om jaloers op te zijn. Jongens en meisjes, het is niet goed om jaloers te zijn, maar van mij mag je jaloers zijn op Elia. Zoals hij op de Heere vertrouwt, juist als het moeilijk is in zijn leven. En eigenlijk hoop ik dat jij ook mensen kent, misschien je moeder wel of je opa, waar je stilletjes jaloers op kunt zijn. Omdat je merkt, die leeft heel dicht bij de Heere God. Die vertrouwt op de Heere, die kent de Heere, en dat je denkt, zo wil ik ook zijn. Nou, dan mag je jaloers op zijn. Onze eerste indruk van Elia. Maar wat, gemeente, als die eerste indruk van Elia op een ander moment tot stand komt, een paar dagen, misschien wel maar 1 dag later. Dan is het totaal anders. Dan zien we daar een gebroken man, geknakt, misschien wel depressief, moedeloos, onzeker, in de woestijn onder de bremstruik liggen. Dat is ook Elia. Een paar dagen later, wil de echte Elia opstaan? Nee, dat wil hij niet. Want hij wil liever dood. Hoe hebben we het nu? Diezelfde man met een paar dagen ertussen. Het hoeft voor hem niet meer. Wat komt er hier aan het licht? Nou, gemeente, dat is wel spannend om erover na te denken, want er staat niet meer dan er staat. U heeft meegelezen. En we moeten altijd oppassen om voor inlegkunde, dat we er iets inleggen wat niet in de Bijbel staat. En trouwens ook in de omgang met elkaar moet je daarvoor oppassen dat je niet voor de ander denkt. Dat je wel goed luistert. Maar ik wil toch mijn vinger leggen bij drie dingen, omdat ik denk dat dat zegenrijk kan zijn in de voorbereiding op het avondmaal. Wat zien we hier bij Elia? We zien zijn binnenkant, we zien zijn karakter en we zien zijn geestelijke strijd. Dat denk ik erin te ontwaren. Eerst maar die binnenkant. Hier komt de binnenkant van Elia aan het licht. Gemeente, we kunnen aan de buitenkant heel wat lijken. Jongeren, de Pope Joop van de groep. We kunnen de gevierde zakenman zijn. We kunnen de opgewekte moeder van een mooi gezin lijken. We kunnen uitstralen dat we altijd voor een ander klaarstaan. We kunnen een gelikte Facebookpagina hebben of Insta. We kunnen een voorbeeld in de kerk zijn. In het geloof zelfs. Het kan heel wat lijken aan de buitenkant. Maar als het erop aankomt, zijn we van binnen ten diepste allemaal hetzelfde, gemeente. Kwetsbaar en klein in onszelf. En er hoeft maar iets te gebeuren, of het is gedaan met onze fierheid, met onze grootheid. Genadig trouwens als je zo vertrouwd bent met andere mensen dat je jezelf niet groter voor hoeft te doen dan je bent. Dat je je binnenkant kunt laten spreken. Je kleinheid en je kwetsbaarheid. De binnenkant als het eerste. Het tweede wat we gewaar worden, dat is Elia's karakter. De een is nu eenmaal stabieler dan de ander. De een zit eerder in de put en is eerder somber dan iemand anders. Of zelfs misschien wel depressief. Ja, dat is een beetje not done in onze tijd. Want we moeten in alles een gelukkend leven etaleren, in het echt en digitaal. Ik kan op een verjaardag gerust vertellen dat ik met mijn knie naar de fysio moet. Maar vertellen dat ik antidepressiva nodig heb om een beetje overeind te blijven, ja, dat doen we niet. Wonderlijk eigenlijk, misschien moesten we daar als christelijke gemeente maar eens wat anders mee omgaan. Elia ligt gevloerd onder de bremstraak. Het derde, en dat is volgens mij het belangrijkste wat hier aan het licht komt, dat is geestelijke strijd. Geloven is kennelijk geen succesformule. Want waar God werkt, is ook de Satan actief. En wie de Heere gaat toebehoren, als je de Heere lief krijgt, als je niet meer zonder hem kunt, als je de Heer Jezus nodig hebt, als je heiland en je redder, dan kom je in de geestelijke strijd terecht. En dat kan soms heel heftig zijn. De slag om ons hart, de slag om ons leven. Kijk, dan kun je aan de buitenkant de enthousiaste leidster van de meisjesclub zijn. Of de gewaardeerde ouderling. Dan kun je uitstralen dat je de enthousiast gelovige jongere bent. Maar in ondertussen, wat kan het geestelijk stormen? Wat kun je alles kwijt zijn? Zie je hem daar gaan? Schokkend, moederziel, alleen door de woestijn. Kijk, die hete zon en die brandende voeten in dat hete woestijnzand, dat zijn niet zijn grootste probleem. Zijn grootste probleem is zijn koude hart. Dat doet pijn, hij is alles kwijt. Zijn geloof, zijn vertrouwen, zijn hoop op God. Zo diep kan het kennelijk gaan in het leven van een kind van God. Ja, dominee, daar zegt u wat. Kind van God. Er zijn momenten, Elia, momenten in mijn leven dat ik daarmee zit. Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Ja, gemeente, hoe zit dat? Om kind te zijn moet je geboren zijn. Om kind van God te zijn moet je wederom geboren zijn. Kijk, dat ik geboren ben, dat weet ik, want anders stond ik hier niet. Maar ik weet er niks meer van. Ik was er zelf bij, maar ik weet niks meer. Zo kan het ook zijn als je kind van God bent, hè? Dat je het niet aan kunt wijzen in je leven. Maar dat je toch mag weten, ik ben het. Dat de Heer dat heel geleidelijk aangewerkt heeft in je leven. Anderen kunnen het wel hoor, die kunnen het precies aanwijzen. Toen heeft er een God me in mijn nekvel gegrepen. Dat zou vanmorgen kunnen gebeuren als je het nog niet bent. Bid dan maar om dat God het doet. Wanneer ben je nu eigenlijk een kind van God? Hoe kun je dat nu weten? Nou zegt iemand, als je gelooft in God en in de vergeving van je zonde, dat je mag weten dat er Jezus je redder is. Inderdaad. Dat is een teken van het kindschap van God. Geloven in de Heer Jezus. Met heel je hart. Omdat je zonder hem niet kunt. Maar pas op, gemeente. In de voorbereidingsweek. Maak het niet te groot. Maak het niet te groot. Van zo is mijn geloof wel groot genoeg? Is mijn liefde voor de Heere wel echt? Zit het wel goed met mijn hoop op God? Moest kijken naar dat hoopje mens daar onder die bremstruik. Dat is nou een kind van God. Zo kan het kennelijk ook zijn. Waar is nou zijn geloof? En zijn hoop? En zijn liefde? Waar is nou zijn vrucht van de wedergeboorte, de vruchten van de geest? Hij is uitgezongen. Kijk, op de Karmel had hij nog kunnen zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Toen kon hij nog zingen, maar nu? Toen had hij geloof. En daarom hoop en moed. Maar nu is hij alles kwijt. Kenmerk van het kindschap van God. Dat je gelooft in God en in de vergeving van de zonde voor jou. Wat kan zomaar ver weg zijn in je leven, gemeente. Ook als je de Heer al heel lang geleden hebt leren lief krijgen. Leg de lat niet te hoog, alstublieft. In de voorbereidingswijk. Ja, maar dominee, wat is dan wel Het teken van het kindschap van God. Nou, dat zien we hier bij Elia. Dat als het erop aankomt in je leven, al lig je onder de bremstruik, al ben je alles kwijt. Dat als het erop aankomt, dat je niet zonder God kunt. Want wat lezen we dan? Elia bad. Hij komt bij God terecht. Wat moet hij anders? Ja, gemeente, wat moeten we anders als we geloof tekortkomen en hoop en liefde? Wat moeten we anders als alles en iedereen tegen ons opkomt? Wat moeten we anders als we God niet begrijpen in de weg die met ons gaat? Wat moeten we anders als we onszelf tegenkomen in ons ongeloof, in onze zonde, in onze schuld? Weet u iemand bij wie u beter terecht kunt dan? Elia bad. Hij vlucht niet alleen de woestijn in, maar hij vlucht de armen van de levende God in. Dat is geloven. Dat je met je niets van jezelf vlucht in de armen van de levende God. En in die zin, gemeente, staan we soms op de tweesprong in ons leven. Als het door de diepte gaat, maar eigenlijk ook wanneer we in Gods huis voor de levende God gedaagd worden op een tweesprong. Het is één van tweeën. Of je keert je van de levende God af, omdat hij je tegenvalt. Omdat je niet alles krijgt wat je zou willen hebben. En je gaat ermee de wereld in. Maar ik zeg u er wel bij, je gaat er wel mee verloren. Je komt ermee om. Of je vlucht in de armen van de levende God. Met alles wat je hebt, of vooral met niets wat je hebt. Omdat je alles mist. Zo daalt zijn kracht. Op u in zwakheid neer. Elia's binnenkant, zijn karakter, zijn geestelijke strijd. En dan loopt dat ook nog allemaal door elkaar heen. Als een kluwe wol die in de war zit. Misschien zit iemand er wel middenin. Wat staat ons dan te doen? Bidden. Nou ja, zegt iemand, dominee, wat u bidden noemt? Is dit bidden? Wat Elia doet? Nou, ik geef u toe, het is een aardig eindje bij het gebed van de Heer Jezus vandaan. Het volmaakte gebed. Want dat was helemaal vol geloof en vertrouwen op de Heere God. En dat begon met u, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Nou, daar hoor je bij Elia niks van. Kijk, we kunnen het wel een beetje vromer proberen te maken dat Elia zo ondersteboven is omdat hij het volk niet op het sporen van God kon krijgen. En dat hij zelfs de koning en de koningin daarin niet mee kreeg. Maar als het erop aankomt, dan was hij gewoon wanhopig. Wanhopig met zichzelf bezig, met zijn angst en zijn verdriet, zijn moedeloosheid. Misschien zelfs wel zijn boosheid. God, waarom moet dit nu zo? Loop ik me hier voor het vuur uit de sloffen op de karmel en dan gaat het allemaal zo. Gemeente, wat doen wij als we alles kwijt zijn, als het niet meer lukt in ons leven? Als het ons tussen de vingers doorglipt, zelfs ons geloof. Stort je hart uit voor de levende God. En zeg maar eerlijk wat er in jou, dat doet Elia, hij zegt heel eerlijk. Het is genoeg, Heere. Neem mijn leven maar. Of nu door de omstandigheden komt, of zijn psychische gesteldheid, of de geestelijke strijd, ik weet het niet, maar neem mijn leven maar. Zit hier in de kerk ook mensen die het in hun leven bij tijden niet meer zagen of zien zitten. Vanwege omstandigheden. Vanwege ziekte of pijn, vanwege pesten of buitensluiting. Of omdat het ons gewoon wat in de genen zit. Dat depressiviteit zomaar opspeelt, suïcidaal, vreselijk. Dan kan het er diep doorgaan in ons leven. En ook trouwens voor de geliefden die er zo machteloos omheen staan. En dan moeten we twee dingen niet door elkaar halen. Dat van Elia hier en van Paulus niet. Kijk, Paulus die verlangde erna om ontbonden te worden met Christus te zijn. Dat is genadig als je zo naar de Heere verlangt dat je zegt, Heer, ik wou wel thuis zijn, bij u. Nooit meer zondig. Dat is hier bij Elia echt anders. Het kan wel door elkaar lopen. Dat wel. Het is opvallend wat Elia erachteraan zegt, hè? Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Gemeente, daar heb ik wat op zitten kauwen bij de voorbereiding. Zou nu eigenlijk het hoge woord eruit komen? Mag ik het even gewoon zo zeggen dat hij zich ten diepste een loser voelt? Mislukt als profeet om het volk op het spoor van God te krijgen. Wat heeft het leven voor een zin? Waarom doe ik het eigenlijk allemaal? Kan soms heel diep dichtbij zijn, gemeente. Waarom leef ik eigenlijk? Wat moet ik eigenlijk? Zit daar niet eigenlijk een schreeuw in? God, ziet u me eigenlijk wel? Nou, voor degenen die daar middenin zitten of die het herkennen uit hun leven, wil ik vanmorgen twee dingen zeggen. Een ligt heel teer, dat weet ik wel, maar toch een opscherper en een bemoediging. De opscherper is dit, gemeente. Elia, die vraagt om te mogen sterven, maar hij doet zichzelf niets aan. Hij stort zijn hart uit voor God, maar hij slaat de hand niet aan zichzelf. Iemand schreef, in deze gemoedstoestand was Elia niet klaar om te sterven. Maar goed dat God niet al onze gebeden verhoort. Dat is er ook een om over na te denken. Je mag je hart uitstorten voor God. Maar goed dat God niet al onze gebeden verhoort. Dat is de opscherper. Sla de hand niet aan jezelf, maar zoek hulp. Deel je nood met anderen. En weet dat Gods vaderlijke hand en zijn weg het beste voor ons is. En dan ben ik bij tweede de bemoediging. Zie je wat Gods kind kan overkomen, gemeente? Hoe depressief, hoe moedeloos je kunt zijn, ook al ben je een kind van God. En mag dit dan de bemoediging zijn? God ziet je wel. En God kent je wel. Juist als je onder de bremstruik ligt en als je alles kwijt bent. Dan is daar zijn vaderlijke hand. Zijn tere liefde. Hij kent zijn kind. En hij ziet zijn kind. En dan zendt hij zijn engel. En die raakte hem aan. Dat staat er zo mooi. Ja, hij raakte hem aan. Is dat niet liefdevol? Sta op. Eet. Gemeente, ik vind dat zo genadig. Want God had ook kunnen zeggen, Elia man, hoe durf je? Ik was erbij op de Karmel. Ik betoonde mijn almacht in het aansteken van het altaar. Ik heb mijn liefde en mijn almacht daar aan jou betoond en aan het volk. Ik heb je staande gehouden tegenover al die Baalspriesters. Wat maak je me nu, man? Je komt geloof tekort en hoop en liefde. Had God allemaal kunnen zeggen, toch? En wat zou die niet allemaal tegen ons kunnen zeggen? Hij zou geen onrecht doen. Maar die genadige hand. Sta op. En eet. Als Elia niet meer kan zingen. Zo ik niet had geloofd. Zingen de engelen als het ware verder. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Genadekoeken, genadebrood. Iemand zegt, daar begrijp ik niks van. Nee, ik ook niet. Maar dat is nou het evangelie. En dan zegt God, sta op en eet. Neem. Gedenk en geloof dat het dierbaar lichaam van onze Heer Jezus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Tot de een zegt die, sta op uit je moedeloosheid, uit je depressiviteit. En weet dat ik de Almachtige ben die je ziet en die je lief heeft en die je draagt. En tot de ander zegt hij, breek met je oude leven. Breek met je ongeloof en je onverschilligheid. En kom en eet. En weer tot een ander zegt hij, die aangevallen wordt door de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw. Kom, mijn kind, sta op en eet. Maar dominee, hoe doe je dat dan? En mag dat dan? Aannemen wat God geeft. Ja, meer is het niet, hè? Aannemen wat God geeft. Je durft het bijna geen geloof te noemen, maar het is het toch. Hij bad en at en dronk, want hij kon geen andere kant op dan naar God toe. Hoe vaak heeft God niet aan de deur van ons hart gestaan? Met zijn liefde. Met zijn nodigingen. Oh, die Elia, die heeft zichzelf niet mee. Want dan eet hij en dan gaat hij weer liggen. Voor de tweede maal. God nodigt weer volgende week. Zou niet komen, gemeente. Voor het eerst. Of opnieuw. Voor Elia is één keer roepen niet genoeg. We kunnen zo hardnekkig zijn van onszelf. Maar dan eet hij en dan drinkt hij. Is er iemand die zo'n hardnekkig hart heeft als Elia? Kom maar. De Heere weet er wel raad mee. Want hij kent ons tot in het diepst van ons bestaan. Kijk, deskundigen die zeggen, je hebt er geen 10 seconden voor nodig om iemand van binnen en van buiten te kennen. Nou, ik verkondig vanmorgen een God die u van binnen en van buiten kent. Daar heeft hij geen 10 seconden voor nodig. Hij kent ons op de hoogtepunten van ons leven, maar ook op de dieptepunten, onder de bremstruik. En hij is er, met zijn genade en met zijn liefde. Ik denk dat die koeken hem nog nooit beter hebben gesmaakt dan juist toen, in de diepste diepte van zijn bestaan. Het spreekwoord zegt, een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Nou, ik verkondig een God die alles van je weet en die toch van je houdt. Dat is de evangelie. Sta op en eet. Hoe kan dat dan, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Dat kan enkel en alleen omwille van hem die ook in de woestijn was, zonder eten en zonder drinken. Dat kan alleen omwille van hem die pas echt van God verlaten was en wiens ziel ze zochten te doden, meer dan Elia. Dat kan alleen omwille van hem die zijn lichaam liet vermalen tot het brood des levens en zijn bloed liet persen tot reddende wijn. En die anders heeft gebeden dan Elia, La deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Opdat er voor u en voor jou en Elia genadebrood zou zijn. Eeuwig leven, vergeving van de zonde. En daarom verkondig ik en nodig ik in de naam van de levende God. Sta op, eet, vlucht in de armen van de levende God. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, bron van alle goed, u danken wij. Dat u uw kind zag in de woestijn van het leven. En dat u dat vanmorgen ons deed verkondigen. Zodat we mogen weten wie we ook zijn. Wat we ook op onze kerfstok hebben. Hoe diep we er ook doorheen zitten. Misschien wel alles kwijt. Dat er de nodiging is om ons in uw armen te werpen, levende God. om van genade te leven. Van het gegeven. Van het brood des levens. U danken wij. Dat u uw liefde betoonde. In de woestijn daar. En in uw huis hier. En we bidden. Zegen het. Voor ons allemaal. Thuis. En thuis met ons verbonden. Thuis met ons verbonden. En hier in de kerk. En geef ons een gezegend toeleven. Naar de genadetafel in de woestijn van dit leven, aangericht voor wie het zelf niet redt, wie het zelf niet kan, wie het zelf niet heeft. Zegen uw woord. We bidden, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Heel bijzonder bidden we voor de kinderen van groep 7, 8 van de rank. Voor die twee kinderen, één nog op de rank, één al verder. Die moeder kwijtraakte aan de dood. O God, ontferm u over hen. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Draag deze kinderen en de anderen eromheen in uw genade, in uw ontferming. En geef dat ze door uw geest mogen schuilen in u de rots. Geeft u de mensen om hen heen wat ze nodig hebben om er voor deze kinderen te zijn. En we bidden voor allen die rouw dragen, van kort of lang geleden, ouders kwijtraakten, soms op jonge leeftijd, dat het leven door ook meegedragen moet worden, of kinderen of kleinkinderen kwijtgeraakt, man of vrouw. Heren, wat kan het leven een woestijn zijn? En het bremstruikje maar klein om onder te schuilen. O God, wees nabij. In alle ellende. In alle verdriet. In relatiepijn. Ook in depressiviteit. We bidden voor degene onder ons. Die lichamelijk tobben, maar ook hen die psychisch tobben. Moeite hebben om wat overeind te blijven. Door welke omstandigheid dan ook. Heere, zegen hen en degene die liefdevol, maar soms ook machteloos om hen heen staan. We bidden, Heere, voor mevrouw van der Werken. We danken u dat de operatie mocht gaan. Dat het inmiddels ook wat beter mag gaan. Geef een goed herstel. Help bij de therapie die wacht. We danken u, Heer, met Ersje en Aard, dat het mee mocht vallen dat Ersje weer hier mag zijn. Wilt u rust geven over dat wat er gebeurde en een schuilplaats bij u, ook voor de toekomst. Zo bidden we voor elkaar, in de dingen die we van elkaar weten, maar ook in dat wat we in het verborgen meedragen. Wees ons nabij. We bidden voor onze kerk, onze gemeenten. De kerkraadsvergadering geeft wijsheid en liefde om de kudde Gods te leiden. We bidden, Heer, om de krachtige werking in onze gemeente door uw Heilige Geest. Wil wonderen van genade geven, een opwekking in onze dorpen, opdat uw naam groot mag zijn. Want dat bent u toch waard, Heer. We bidden voor ons land, voor onze regering. In Zaltbommel, in de provincie, ook landelijk. Geef wijsheid in alle moeilijke dossiers die er zijn. Geef vooral ook gehoorzaamheid aan uw woord. O Heere, wat zijn we als land ver weg. We begrijpen Elia wel in zijn moedeloosheid over het volk. In zijn verdriet dat hij hen niet op uw spoor kon brengen en houden. Want ook Heer, in ons land is er zoveel aan de hand. We bidden, Heer, met de week van het leven voor ogen, voor het kwetsbare leven en de beschermwaardigheid daarvan. O God, er wordt zoveel leven in de moederschoot weggehaald. En zoveel leven beëindigd in hopeloosheid en wanhoop, in zelfdoding, ook in euthanasie, omdat het leven klaar zou zijn. Heere, wat is er bekering nodig in ons land? Wat is er de krachtige werking van uw geest nodig om vol erbarmen er voor het kwetsbare leven te zijn? En we bidden ook voor alle mensen die aan het begin van die levens of aan het eind van die levens met nood te maken hebben, die we alleen maar kunnen onderschatten. Maar o God, wilt u geven dat het gebod gij zult niet doden weer centraal komt te staan in ons land, in onze wetgeving, bij onze overheid. En zegen allen die zich ontfermen over wat kwetsbaar is, aan het begin of aan het eind van het leven. Mantelzorgers, werkers in de zorg. Heere, geef hen wat ze nodig hebben. Opdat de barmhartigheid die u betoonde in die engel met zijn hand op de schouder van Elia, dat wij als christenen die barmhartigheid ook uit mogen stralen naar een verhardende en trieste samenleving. Dat we zo een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn, omdat de liefde ervan afstraalt. En o Heere, dat hebben we zelf niet en dat kunnen we zelf niet en dat maken we zelf niet. En daarom houden we onze bedelaars hand bij u op in het gebed, dat uw kracht ook in deze voorbereidingsweek via de avonddienst op ons in zwakheid neerdaalt. Daarom bidden we en daarvoor danken wij in Jezus' naam. Amen. Onze slotpsalm is psalm 136. Een liedgedicht met het oog op de woestijnreis van Israël door de woestijn. Maar we mogen het ook zingen met het oog op het leven van Elia. En hopelijk ook heel persoonlijk op ons eigen leven. Vers 16. Die zijn volk als door de hand leidde door woestijn en zand. En 23. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. En als je dat mag geloven en daaruit leven mag, dan kun je niet anders dan het refrein zingen. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 16 en 23. Onder de zegen van deze genadige handen mogen we heen gaan in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.